Zullen we eerst een moment van gebed hebben voor we de Bijbel gaan lezen en voor we toegaan tot de prediking van het woord? Ja, Heer, allereerst willen we danken. Danken voor de voordienst van vanmorgen, waarop ik geraakt werd. Want hoe gemakkelijk zeggen we, oh nee, wij behoren niet tot die andere grondsoorten. Wij behoren niet tot dat andere zaad en dat is in wezen waar. Maar zoals we vanmorgen binnen een toepassing mochten zien, is het louter genade alleen als u het zaad van uw woord in de door uw bewerkte goede aarde in onze harten is gevallen. Maar zijn we vaak nog zo verbonden, hier waar we het versmaden, waar we de groei achterwege laten. Ja, zelfs stilzetten. Zo willen we bidden, Heer, voor het moment als we weer gaan naar uw woord, Psalm 1, en daarvanuit vertrekken in uitleg, in toepassing, om te zien, Heer, wie wij waren, wie we misschien nog zijn, en wie we geworden zijn in genade alleen. Heer, we vergeten zo gauw. We vergeten zo snel wie we ooit waren. Open het woord, Heer. Laat het stromen in onze harten, zodat we weer zien wie wij waren, wie u bent en wie we mochten worden door de genade van Jezus Christus alleen. Heer, laat het evangelie, het woord van Jezus, druipen in dat stromen in onze harten. Zodat we straks naar huis gaan zeggen, ja. Misschien zijn er ons voor het eerst die tot een diep rouw en inkeer komen. Misschien zijn er anderen, Heer, die weer tot een diepe rouw en inkeer komen. Ikzelf ook, omdat we het verzaakt hebben. Heer, we weten het niet. U kent al onze harten. Maar mag het woord stromen, Heer. We smeken het u. Maar we bidden het u gelijk Jacobus het ons zegt. We bidden het u in geloof. In geloof alleen. En zien uit naar wat u doet. Amen. Psalm 1. Laten we hem gewoon weer lezen. Het is alweer jaren geleden inmiddels dat ik ooit uit deze psalm ook hier en op deze plaats mocht spreken. Vanmorgen keren we met elkaar. Allemaal met elkaar keren we terug naar deze psalm om hem te bekijken binnen de toepassing, binnen de uitleg, wat er nog zo oneindig veel meer te vinden is. Maar we zullen hem eerst lezen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. We keren dus terug naar deze eerste psalm. Waarom? Daarom een klein woord over het boek van de psalmen, voordat we de tekst ingaan. We weten het denk ik allemaal wel, en misschien ook wel niet, maar het boek van de psalmen, zoals dat ons in de Bijbel is gegeven, bestaat uit 5 boeken die elkaar opvolgen. En er zijn heel wat bijbeluitleggers, betrouwbare bijbeluitleggers, die dan deze 5 boeken van de psalmen ook verbinden met de 5 eerste boeken van de Bijbel, de Tora, de wet, de 5 boeken van Mozes. En wordt er dan ook door verschillende uitleggers een parallel gelegd met ieder boek van de psalmen, met het daarbij behorende oud-testamentische boek? En dan begrijpen we dat het eerste boek van de psalmen, waarvan we de eerste psalm hebben gelezen, behoort bij het boek Genesis. Ik weet niet of het helemaal correct is. Ik ga wel een heel eind mee als ik de psalmen telkens weer lees. En straks, aan het einde van de prediking, zullen we dan met een psalm eindigen en met psalm 150, de laatste psalm. En vertrekkende vanuit dit woord van God, wil ik dan, en geleid door de Heilige Geest, ook aan jullie laten zien dat er in het boek van de psalmen een begin is en een einde. En dan gaan we nog even terug naar het verlengde van de voordienst van vorige week, naar Paulus. Want we willen vandaag terugkeren met psalm 1 naar een begin. Naar een begin waar wij vandaan komen en waar we gebracht zijn. Paulus doet dat zo vaak. Als je dan in Handelingen 22 vers 1 tot 21 en Handelingen 26 vers 9 tot 18 leest, dat Paulus ook teruggaat. Hij staat voor zijn rechters en dan gaat hij terug naar wie hij ooit was, voordat hij Jezus Christus had leren kennen. Hij getuigt daar openlijk van kijk, dit was ik voordat ik hem leerde kennen. En hij getuigt ook van wie hij geworden is. Waar Paulus spreekt over een begin en over een einde. We gaan terug naar deze allereerste psalm. Terug naar een begin. Een allereerst begin. Bij God is geen begin en geen einde. Maar in de Bijbel wel, in zijn woord. En wel bij ons mensen. Hoe het ooit ontstaan is, hoe het ooit is begonnen. En dan begint deze psalm, de allereerste woorden van het boek van de psalmen, beginnen met die woorden. En als u de HSV-vertaling voor u heeft, dan is dat zo mooi, die inspringingen die je daar in de tekst ziet, waar je leest en die eerste drie woorden, welzalig de man. De oude Statenvertaling heeft het wel gelukzalig de man, voller, welzalig de man. Lees nog maar eens mee in uw Bijbel, ga mee met mij, welzalig de man. Natuurlijk ook de vrouw. En dan zien we in de verdere boodschap van deze psalm natuurlijk zeer zeker wel die vorm van een waarschuwing voor ons gelovigen. Een waarschuwing. Daarbij genomen al de woorden van deze hele psalm, dat is zeker zo. Dat is zeker een waarschuwing die we dan vinden hier in de tekst. En tegelijk omklemt ons weer het hart van hoe moeten we dat dan doen? Hoe kunnen we volkomen zalig zijn door dit alles perfect te doen? Ja. Want wie door Gods leiding en door de volle aanwezigheid gegeven is niet te wandelen met de goddelozen, niet zich te bevinden op de goddeloze weg en niet te gaan zitten in de kring van spotters, daar zegt het woord ja, zo'n mens, zo'n mensenkind, die niet meer zondigt, op geen enkele manier meer zondigt, die de zonde verbreekt, die ermee kapt, die zegt dat wil ik niet meer en dat doe ik niet meer, nu niet en nooit meer, dan zegt hier het woord van God, die mens die daarmee kapt, die dat niet meer doet, die ermee stopt, die wordt genoemd welzalig, gelukkig. Ja, natuurlijk. Voelt u het al? Voelt u het weer tintelen in uw hart? dat dit Jezus Christus is. Dat alleen wie in hem gelooft en wie in hem blijft en wie vergeving krijgt door zonde gelukzalig kan worden. Voelt u het weer? Die tinteling, die fluistering van hoop. Ooit zong de gospelzanger Jim Reeves, omgekomen met een vliegtuigongeluk. Whispering hope, fluistering van de hoop in Jezus. Laten we vanmorgen maar eens beginnen met het begin. In deze woorden, welzalig de man, is te bekijken in het licht te stellen vanuit een totaal ander perspectief. Vanuit een begin, niet vanuit een vorm van een waarschuwing van beste mensen, lieve mensen, och verdorven zondaren. Wandel niet, want dan ben je, maar van een begin. Van een welzalig zijn. Niet van, als je dat en dat doet, dan zul je welzalig zijn. Maar van, iemand die dit niet doet, die is welzalig. En zo was het, mijn geliefde broeders en zussen. Laten we het weer horen vanmorgen. Laat het weer door onze harten doordringen. Want we vergeten het zo vaak waar we vandaan komen. Ooit vandaan gekomen zijn als mens. Dat de mens ooit gewoon weg, heel eenvoudig en toch zo diep, gewoon welzalig, welgelukzalig was. Gewoon was. Gaat u maar weer mee. Doe het maar weer vanmorgen. Ik kan het niet anders dan het prediken vanmorgen. Gaat u maar weer mee naar Genesis hoofdstuk 2, vers 7 en 8. Waar er zoveel compassie uit wegstraalt uit die versen. Zoveel liefde van God. Zoveel bewogenheid. Zoveel oneindige goedheid. Zoveel welzaligheid. De Duitse theoloog Benedict Peters, die gebruikt dan ook altijd weer het woord welzaligheid. Lees met me mee hoe het ooit was in het begin. En hier in dat eerste boek van de Psalmen, daar wijst het van, zo was het. De mens was welzalig, de man was welzalig. Want wat lezen we daar weer? Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem. Oh ja. En hij blies levensadem in zijn neusgaten. En veel mensen verdenken dat is, ja, toen ging de mens net als een klein kindje dat pas geboren wordt. De eerste adem inademt en dan hoor je dat stemmetje voor het eerst. Dan denken de mensen, ja, dat is gewoon dat God een mens liet, met zijn longen liet ademhalen. Nee, wat staat hier? Hij blies zijn geest. Zijn zaligheid blies hij in de neusgaten voor de mens. En wat staat er dan? Zo werd de mens niet een dood mens, maar een levend wezen. Levend. Wat is levend in de Bijbel? Lees de hele Bijbel door. Wat is levend in de Bijbel? Levend is gelukzaligheid. Levend is werkelijke, volledige. Leven in harmonie, in fellowship met een levende God. Verstaat u het nog? Leven in de Bijbel heeft niets te maken. Ja, we leven allemaal. En vanmorgen vroeg nog iemand, hoe zit het met de leeftijd? Ik had naar Eddie gemaild, ik ben wat vergeten, ik denk dat het aan de leeftijd ligt. Toen vroeg hij vanmorgen, hoe is het met de leeftijd? Ja. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat als je de Bijbel leest en leest de Bijbel van voor en achter als het om leven gaat, fellowship met de bewogen, levende, goede God, dat is zaligheid. En wat lezen we dan verder in Genesis? Welzalig de man, houdt u het vast in uw hart? Houdt u het vast in uw hart, welzalig de man? Hoewel zalig waren zij dan maar niet, die man? Toen sprak het nog alleen over Adam. Ook plantte de Heere God een hof in Ede. O mensen, Nou, Jean had het over de bloemen, over het zaad. Maar God plant een hof. Oh, ik plant veel, we planten veel in de tuin en zo. Maar God plantte een hof in Ede. Dat deed hij in het oosten. En wat deed hij daarmee? Was het een tuin waar hij alleen in wandelde, zo af en toe? Nee, hij plaatste de mens die hij gevormd had. Fellowship. Welzalig was Adam te wonen en wat later met zijn vrouw Eva in die hof die God geplant had. Daar moeten we ons maar geen voorstelling van maken. Dat kunnen we niet, want dat zijn we kwijtgeraakt, daarover straks. Maar deze beide teksten, vers 7 en 8 uit Genesis, die stralen Gods grootheid, Gods soevereiniteit, Gods fellowship, Gods leven, Gods machtige samengaan en samenleven met de mens die hij zelf had geschapen. En dan zegt die Psalm 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, en niet staat op de weg van zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. En dan staat er in Genesis 26, vers 3, Genesis 1, vers 26, en in Genesis 2, vers 3, die bedoel ik, Genesis 2, vers 3, en zie, het was zeer goed. Je zou het ook anders kunnen vertalen, het was wel gelukzalig, het was goed. Ziet u het nog? Zie jij het nog? Hoe het ooit was? Hoe het woord van God aansluit bij dat eerste boek van de psalmen, dat begin uit Genesis aansluit en zegt van kijk, zo was het. Zo was het. Ze waren gewoon welzalig. Want kijken we nog naar de psalm. De eerste mens, de man en de vrouw, de mensen, daar in die hof, in fellowship met God, in volledige goedheid. En dat was al niet eens meer sprake eigenlijk nog van genade, want de zonde was er nog niet eens. Maar daar wandelde de mens niet in de raad van de goddelozen. Dat deed hij niet. Dat was er niet. En hij stond daar absoluut niet op de weg van zondaars. Helemaal niet. En hij zat niet in een kring van spotters. Dat is welzaligheid. Dat was er aan het begin. Daarom zegt de dichter hier, we weten niet wie de psalmdichter precies was, kijk naar het terug. Kijk naar het begin, met lieve mensen, lieve broeders en zusters. Kijk, kijk. Daarover spreekt de Bijbel. Dat is welzaligheid. Toen was het één en al welzaligheid, gemeenschap met God. Want God had de mens geschapen naar zijn beeld. God had hen een hof gegeven. En wat een geweldige, grote, genadige zaligheid was dat. Zo zien we dat die eerste versen uit het boek van de psalmen ons zo glorierijk terugbrengen naar die versen uit Genesis. Maar laten we eens eerlijk zijn. Wie van ons, welk mens dan ook, van vandaag, vanmorgen, heeft in zichzelf de kracht, de mogelijkheid om hier naartoe terug te keren. Wie van u, wie van ons, Waar is er ooit een mens te vinden geweest na de val? En zal er ooit komen nog, zolang de Heere deze aardbol nog zo laat doordraaien, die in eigen kracht terug kan keren? Die zegt, dat ga ik redden. Dat gaat redden. Dat ga ik halen, Heer. Lees dan de wet van Mozes. Van A tot 6. Lees heel Deuteronomium. Die moet je houden. Niet star. Niet strak. Maar in fellowship met God. In liefde met God. Paulus schrijft in de brief van de Romeinen. Niemand is er die dit meer kan, maar hij gaat een stapje verder. Niemand is het die het wil. Die het wil van nature. Ja. Want als we verder lezen in de psalmen 4 tot 6 van de psalm. Maar laten we nog even terugkijken naar vers 3. En dan staat er die moeilijke tekst. Al wat hij doet zal gelukken. Mag ik u zo eens vragen? Ook als gelovig al nu nog onder de zonde levende. Wat lukt u alles? Lukt u alles? Kijk. Hier zit een pleister. Dat kwam omdat het schoonmaken van de theepot niet lukte. Maar dit wijst naar het begin, toen Adam en Eva in volle harmonie in die hof leefden. Kunnen we rustig zeggen, toen lukte hun alles. Alles. Dat is zaligheid. Maar in de psalm gaat verder met die versen 4 tot en met 6. Waar dan ineens die psalm zegt, ja maar kijk aan het begin. Aan het begin was er een dramatische ontwikkeling. Was er een vreselijk gebeuren. Ja, daar kwam een einde aan. Want de psalm verkondigt ons ineens twee groepen. De man, de mens, welzalig. En de verdorven mens, de goddeloze, de rampzalige. Ze zijn hier gescheiden van elkaar. Ze gaan niet samen. De psalm scheidt deze twee groepen uit één. En een vermenging is niet mogelijk. Dat kan niet. Toen de mens, toen wij vielen, was er een scheiding tussen de welzaligheid en de verdorvenheid. Tussen de welzaligheid, tussen het welzalig zijn en het rampzalig zijn, was totaal zover de hemel gescheiden is van de hel. Ja. Zo was het aan het begin. Toen Adam en Eva leefden. In de volledige harmonie, in fellowship, in leven met God, was er geen verdorven, goddeloze rampzaligheid te vinden. En dan zegt de psalm hier, en dat wijst ook naar het begin, die niet wandelt, maar die zijn vreugde vindt in de wet, in het Gods woord van de Heere. Die vreugde vindt om te doen wat God van hem vraagt. En deze wet, het woord van God, bij dag en nacht overdenkt. Oh, en dan zitten wij alweer te denken, hè, binnen de toepassing. Hoe gaan we dat redden? 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen. Dan houden we niet lang vol, hè. Zo zonder slaap. Maar nee. In de eerste plaats wijst ook deze woorden. Die zijn vreugde vindt. In het overpeinzen dag en nacht. Wijst naar het begin. Voordat de rampzaligheid kwam. Luister mee wat er ook in Genesis hoofdstuk 2, vers 16 staat. Dat gaat over het begin. De wet van Mozes is er helemaal nog niet. Weet u, de wet van Mozes was helemaal niet nodig daar aan het begin. Want de wet doet zonde kennen. En er was geen zonde. Er was gelukzaligheid. Er is maar één ding wat de Heer dan zegt tegen die mens in fellowship, in liefde, in samengaan. Daar staat de mens en woont de mens in die hof. En dan lezen we in Genesis 2 vers 16 die machtige woorden. De Heere gebood de mens. Dat wil zeggen, Adam, ik geef je één wet. En dat is een zalige wet. Is heerlijk om te houden. Want als je deze wet, dit gebod, houdt, dan houd je ook je zaligheid. Dat verlies je niet. Dat zal altijd bij je blijven. Zaligheid, dan blijf je leven in gemeenschap met mij. En de geboden mens, van alle bomen in, van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want om de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Wat zegt God hier, Adam? Op de dag dat je daarvan eet, verlies je je zaligheid. Nee, Adam stierf niet meteen. Adam viel niet dood neer tussen de bomen. Adam leefde door. Buiten het paradijs. Buiten de zaligheid. Die was hij kwijt. Verstaan we dat nog? Verstaan we het nog, broeders en zusters? Na zo en zoveel jaren als gemeente zijn hier. Na zo en zoveel jaren van christen zijn. Verstaan we het nog wat we kwijtgeraakt zijn? Niet onze aardse levensadem, dat houdt een keer op. We zijn onze zaligheid kwijtgeraakt. Want God zegt tegen Adam, doe dit alleen maar. Dit ene. Blijf daar vanaf. We parkeren een momentje. Want tot zover spreekt het begin, ook het begin van de psalm, over de man. Daarmee moet ik niet aankomen bij de feministen. Maar er staat hier de man. Waarom dan? Waarom alleen de man? Als je de Bijbel goed leest, was dat ene gebod waardoor Adam zijn zaligheid kon behouden en niet verliezen, was gegeven als eerste aan de man. En Adam had de heerlijke, zalige taak toen Eva uit hem werd geformeerd, om zijn geliefde bruid, zijn vrouw en zijn nakomelingen, daarin te onderwijzen, haar te beschermen, haar te leiden in zaligheid. Ziet u het? Zien wij mannen het? Wie de grootste verantwoordelijkheid had met de zondeval? Wie weerhield Eva niet? Ja. En zo lezen we in Genesis 3, waarover de psalm ook gaat. En daarbij hoort ook psalm, de tweede psalm. dat door die dramatische val van Adam en Eva, dat zij beiden de zaligheid van God kwijt waren geraakt. Over en uit voor de mens. Tintelt het nog in uw leven? Tintelt het nog in mijn leven? Geen mogelijkheid meer over. Over en uit voor de mens. Na Adam. Om maar eens te beginnen met Kaïn en Abel. Tot op vandaag is het voor ieder mens over en uit. Oh ja, we ademen een tijdje hier in dit tranendal. Wat deed de mens? Laten we eens kijken naar de volgende psalm. Psalm 2, die hoort ook bij een begin, bij het begin van de drama, van de ellende. We lezen alleen dat derde vers. Want Adam en Eva leefden daar in Gods heerlijke tegenwoordigheid als vorsten, als koningen, koninklijk. Wat is er een koninklijkere positie te bedenken dan te leven als welzalig mens in harmonie met God? Maar hier staat dan: de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. De heerlijke touwen, de heerlijke banden van God en zijn gezalfde Jezus Christus, die willen we niet. Die moeten we niet. Hoe horen we het niet om ons heen? Dat willen we niet. Ooit in de ambassade kwam een vrouw. Was zwaar verslaafd aan de drank. En ze zegt tegen ons van: help mij. Maar dat bloed van Jezus, dat wil ik niet. We konden niet anders zeggen. Anders hebben wij niet. Anders hebben wij niet. Dat gaat niet, zei ze. Zij wilde niet weer gebonden worden met de banden en de touwen van Jezus. Zij wilde niet zeggen van: ik val voor hem neer. Ik zie mijn zonden en ik wil ze nalaten. O Heer, kom tot mij. Laat uw bloed mij reinigen. Ze wilde zich niet weer laten binden aan de touwen van de zaligheid in Christus. Het is onmogelijk geworden voor de mens, maar niet voor God. Maar niet voor God. Laten we een momentje luisteren naar Jezus. Luisteren naar Jezus. Zoekt u het even rustig op in Matteüs hoofdstuk 19 vers 26. Zomaar een enkel vers. Uit een context weliswaar. Maar woorden van Jezus in Matteüs 19 vers 26. Heeft u het gevonden? Ziet u het met uw ogen? Luister naar Jezus. Maar Jezus keek hen aan. Jezus keek hen aan en zei tegen hen: bij de mensen is dat onmogelijk. Is dat onmogelijk? En dat ging over die rijke jonge man die vast zat geketend aan de banden van zijn rijkdom, die verslaafd was aan zijn geld. Oh, wat is dat een ernstige situatie. Vastzitten aan het geld. En dat is echt van het hoe moeilijk. Het is mo gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald. Dan dat een rijke die vastzit aan zijn geld ingaat in het koninkrijk der hemelen. In de zaligheid van God. En dan zeggen de discipelen: O Heer, wie kan dan nog behouden worden? Nee, niemand. De armste op deze wereld zit nog wel op een of andere manier ergens aan vast. Maar dan zegt Jezus dit: dat is al bij mensen onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Wat een hoop voor zondaren. Wat een hoop voor zondaren. Oh ja. De meeste mensen kennen wel iets van de zondeval, is het niet, hè? Je hoort er vaak zoveel over spotten, over Eva die dat appeltje plukte. Met zo'n dikke. Er wordt er wat heen en weer gelachen. En er wordt de vrouw, de zusters worden ook nog bespottelijk gemaakt. Dat is jullie schuld, hè? Lieve mensen, broeders en zusters, er valt hier niets te lachen. Er valt hier alleen maar te wenen. Te wenen. Te wenen. Maar we lezen in die tweede psalm woorden van genade. In de tweede psalm. Ja. In vers 6. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekend maken. De Heere heeft tegen mij gezegd: U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis voor mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einde der aarde als uw bezit. Gaat u even mee naar Genesis hoofdstuk 3. Ook aan het begin. Ook aan het begin, die allereerste, ja, er was al genade dat de mens bekleed werd door de Heer, zodat hij gekleed het paradijs uit kon gaan. Maar die eerste woorden van Christus genade in Genesis 3, vers 14 tot en met 16, laten we ze weer lezen. Toen zeide de Heere God tegen de slang. Tegen de Satan, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en een nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen. En u zult het de hiel vermorselen. Moeilijke woorden voor mensen die de Bijbel niet kennen. Moeilijke woorden om dit te verstaan. Maar eigenlijk hier staat die machtige profetie. Dat uit het zaad van de vrouw, niet het zaad van de man, zal de verlosser komen. Verstaan we het? Hoeveel wordt er gelachen met de maagdelijke geboorte van Jezus? Ha, 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 dat kan toch niet? Wat een onzin. Hier staat het toch? Jezus, het zaad van de vrouw. Brengt iedere zondaar. Die door Gods genade is aangeraakt, brengt hij bij het kruis van Golgotha. En het eerste wat je ziet in het licht van Christus is je onmogelijkheid om het zelf te doen. Meestal zijn dat de eerste woorden van een kind, Als ze gaan lopen en van allerlei dingen grijpen, dan is de eerste woorden van een kind van zelf doen. En dan gaat er weer een beker met het een en ander over de tafel. We kunnen het niet zelf doen. Jezus kwam en deed het voor ons. Hij droeg u, jou en mijn rampzaligheid. Bracht hij naar het kruis van Golgotha. Voor alle mensen? Nee. Voor wie zegt: Heer, verbreek de banden van de dood en bind mij weer vast aan u. Op weg naar de werkelijke zaligheid. Weten we het nog? Vernieuwt het ons geloofsleven weer? Zet het ons weer, och, ik geloof al zo en zoveel jaren. Ik kende een broeder in Den Helder, hij is al lang bij de Heer, hij is al lang thuisgehaald. Die noemde zichzelf een paplepelgeval. Dat wil zeggen, hij was geboren en opgegroeid in een christelijk gelovig gezin. Had het woord gehoord. Maar hij moest ook nog, vertelde hij zelf, door die diepe worsteling heen. Om Christus te ontmoeten. En zelf tot wedergeboorte te komen. Misschien, ik ben ook zo'n paplepelgeval. Misschien bent u niet zo'n paplepelgeval. Het maakt niet uit. Het moet ons geloof weer vernieuwen door te zeggen, ja nee, het is niet waar ik ben opgevoed. Het is een zegen als je zo bent opgevoed. Een zegen, jawel, een grote zegen. Maar je zult het zelf moeten grijpen. En Heer, ik heb het ooit gegrepen. Och, Jan, dank je wel voor die grondwoorden. Maar ik ben het een tijdje vergeten water te geven. Het is gelukkig nog niet dood, want dat behoede God, maar het moet weer water. Voelen we het water weer stromen waar we vandaan kwamen? Ja. Met u ben jij nog niet gebracht. Ik lees veel over Spurgeon's leven momenteel. Een verschrikkelijk dik boek. Geschreven, vertaald in 1902. Dan kun je zo zien hoe oud ik al ben, dat ik die taal nog lezen kan. En dan Spurgeon vertelt. En dan konden ze er niet in daar in die tabernakelkerk in Londen. Dan was er een man en die was met een stuk of drie, vier vrienden op weg om een zilver besmet is op een onrechtmatige wijze te ontdoen van de mammon. Oftewel te gaan inbreken en hem te bestelen. Maar hij kon de drang op een bepaald moment niet weerstaan om toch ook eens te kijken wat er in die kerk nou eigenlijk gebeurde. En daar sprak Spurgeon. Er zaten 5000 mensen in en hij vond een plaatsje ergens achteraan op de bovenste gaanderij. En Spurgeon wist niet dat hij er zat. Natuurlijk niet. Ik zie u allemaal. Ik kan straks zeggen die en die en die waren, maar dan kon Spurgeon niet. 4.500 mensen, moet je dat weten? En Spurgeon zei in zijn prediking, misschien is hier vanavond een dief. Die man is niet weggegaan. Die man is niet meer weg. Na de prediking is die man, heeft de kerk niet verlaten voordat hij Spurgeon kon spreken. En zegt ik, doe berouwen in, komt het berouwen in keer. Ik steel niet meer. Ik kapper mij. Want ik heb Jezus ontmoet. Het is een andere tijd. Maar het is zo goed ook als gelovigen. En wat was ik blij met de voordienst. Het was een machtige inleiding naar deze prediking. Dat we telkens weer terugkeren naar het begin. Om te weten wat ons einde wordt. Wie het begin weet. En de banden blijft verbreken. Kent zijn einde. Dat is rampzalig. Maar bent u gekomen tot Christus? Heb je zijn genade ontvangen? Kap met de zonde. Luister eens naar een preek op Texel van de broeder daar. En die schreeuwde het in die baptistengemeente. En die zat 6 keer zo vol als hier. Kapper me. Bind je aan Christus. Houd hem vast. Volg hem na. Verander je leven in zijn kracht. Want jezelf, je kunt het niet. Je redt het niet. En Jean, dank je wel. Wij redden het nog steeds niet, hè. Het is iedere keer weer mis met ons. We zijn al als zondaren, we zijn in een goed gezelschap, maar wel op weg. Als u gekomen bent tot Christus, als jij gekomen bent tot Christus, zijn we op weg naar het einde. En het boek van de psalmen, daar gaan we de preek mee eindigen. Daar gaan we de boodschap van morgen mee eindigen. We gaan naar psalm 150 toe. De laatste psalm in het 5e boek van de psalmen. Oh ja, die kennen we ook, natuurlijk. Een van de meest bekende. Beide psalmen zijn op melodie gezet. En dan bedoel ik niet altijd de berijmde psalmen van vroeger, maar ook op een andere melodieën. Want de berijmde psalm uit 1932, die heeft er een instrument in toegevoegd. U heeft dat bundeltje niet, hè? Die heeft het orgel eraan toegevoegd. Bijzonder, hè? Dus we lezen deze psalm. Het is de laatste psalm. Het is de halal psalm. Het is de volledige halleluja psalm. Laten we hem lezen. Halleluja. Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in zijn machtig hemelgewelf. Looft hem om zijn machtige daden. Looft hem om zijn geweldige grootheid. Looft hem met gezal van de bazuin. Looft hem met de luit en de harp. Looft hem met tamboerijn en rijdans. Looft hem met snaren, spel en fluit. Looft hem met helder klinkende cymbalen. Looft hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja. Wat staat hier? Laat alles wat adem heeft de Heere loven. En God blies de mens de adem in zijn neus. Zo is het begonnen. De psalm bedoelt hier niet met, ja, dat ook natuurlijk, maar dat is, staat op de tweede plaats. Misschien kunt u wel helemaal niet zo goed zingen. Dat is niet erg. Maar wie heeft er adem om de Heere te loven en te prijzen? Wie heeft de levensadem terugontvangen, die Jezus heeft gekocht en betaald met zijn bloed, die het eeuwige leven, het leven terug heeft gehad? Krijgen we straks het paradijs terug? Ik denk het niet. Want deze psalm hoort bij de laatste hoofdstukken van de Bijbel. Zie, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw paradijs, waar de Satan nooit meer toegang toe heeft. En waar de mens, de man, de vrouw, het kind, de mens, voor eeuwig wel zalig is. Die nooit meer de mogelijkheid heeft om op welk pad van goddelozen, in welke kring ook van de spotters te kunnen zitten. Zien we waar we heen op weg zijn? Lieve broeders en zussen, nu zondigen we nog. Nu komen we maar niet los van alles wat ons bezighoudt. En alles wat ons vastbindt nog steeds aan het zondegaardsleven. Maar wie Christus kent, wie tot hem is gekomen, wie het kruis van Golgotha, het bloed, gereinigd heeft van de zonde, die zal ooit geheten zijn gelukzalig. Want dan kunnen we niet meer goddeloos zijn. Ziet u er naar uit? Ik wel. Ik moet u eerlijk bekennen, ik ben bang voor de dood. Dat komt omdat ik van nature een lafaard ben. Ik ben altijd al overal bang voor geweest. Daarom hoefde ik ook niet in militaire dienst. Ik vluchtte toch. Ik was de eerste die ging vluchten. Dan moet je niet denken dat ik dan generaal had geweest. Zeg je, oh jongen, dat is niet goed gekomen. Ja, die lichamelijke dood die kwelt ons ook, want daar zijn we misschien bang voor. Bent u nu misschien bang voor? Ik wel, soms ook niet. Maar als je dan daaroverheen kijkt en zegt van Heer, u heeft mij gekocht en betaald. En daarna en straks, als alles achter de rug is, als de gemeente thuis is gehaald, als die vreselijke periode van 7 jaar een grote verdrukking zijn geweest en een 1000-jarig rijk wel achter de rug is, waar het al een en al zaligheid is, maar dan is de zonde nog niet weg en de dood nog niet. En dan straks de nieuwe hemel in de aarde zegt, Heer, welzalig is de man die nooit meer kan zondigen. Ja. Halleluja. Ziet u het in uw Bijbel in Psalm 150? Daar eindigt de psalmen mee. Halleluja. Dat betekent loof de Heere. Hoe vaak zingen we in deze dienst? Halleluja. Weet u nog wat het betekent als we halleluja zingen? Loof de Heere. Ah, een en al. Loof de Heere. Sprak er gisteren nog iemand en die zei, ik maak zelf al uit of ik in het paradijs wil komen of niet. Nee. Ja. Een mens maakt van nature zelf al uit of hij niet in het paradijs komt. Maar een mens maakt niet zelf uit of hij er wel in de nieuwe hemel en ooit het halal, het halleluja, de laatste psalm zal zingen. Oh joh. Met klinkende cymbalen. Met de levensadem door Christus geschonken. Ja. Godvruchtig leven. En nu? De strijd wacht ons. De strijd wacht u, wacht jij, wacht mij. Kap, breek met de band van de zonde. Laat je binden aan Jezus Christus. Val in tranen van mij wat meer. Ween om je zonde. Ween om je verdorvenheid. Ween, Heer, waar ik zit. Dat is mijn schuld. Bind je vast aan Jezus. En je kunt zeggen, ja, Heer. Ik heb uw levensadem weer ontvangen. En ik ben al, hier en nu, in gebrokenheid, wel zalig. Ik eindig met nog een illustratie van Pierre. Pierre was de barkeeper van de schouwburg in Den Helder. En Pierre had één hele goede klant. En dat was hij zelf. Pierre deed zijn eigen omzet altijd behoorlijk stijgen. Totdat hij in aanraking kwam en Jezus Christus met het woord in het evangelie Pierre greep. En Pierre is, als hij door de grond had kunnen gaan, was hij door de grond gegaan, maar dat deed hij niet. Hij heeft een Bijbel gekregen. Of die heeft hij zelf gekocht. Hij had nog wat over van zijn omzet. En hij is thuis gaan zitten. En hij is die Bijbel gaan lezen. En hij heeft hem in 1 week van voor tot achter uitgelezen. En daar heeft hij heel wat slaap voor moeten laten zitten. Ik denk toen hij bij Psalm 1 aankwam, dat hij dacht van ja, dat zit ik nou te doen, Gods woord overpeinzen bij dag en bij nacht. Want het is nog een hele klus. En als ik nu eens broeders in Den Helder spreek en ik zeg, goeie jongens, hoe is het met Pierre? Ah, hij dient in de gemeente nog altijd. Hoe is het met Pierre? Hoe is het met mij? Hoe is het met jou? Hoe is het met u? Over 10 jaar. De weg naar omhoog is een heerlijke, maar moeilijke weg. De smalle weg ten leven is er een van vallen en opstuikelen en opstaan. Maar de Bijbel zegt, voor ieder die tot Christus is gekomen, al val je 7 maal, hij zal je altijd weer oprichten en verder omhoog. Gaat u mee? Gaan we met elkaar? Zo mogen we de Heere dienen. Zullen we eindigen met de Heer te bidden, met het Halleluja. Als u gekomen bent tot Jezus Christus, of dat nu lang geleden is of kort geleden, bid met me mee en loof de Heere. Ja, Heer, Halleluja. Loof de Heere. De laatste psalm is een psalm van de kinderen van God. De dichter schreef hem voor Israël, maar schreef hem zo, geleid door uw geest, zo magnifiek. Heer, we zijn misschien in tranen uitgebarsten ooit toen we zagen wie wij waren. Misschien ook wel niet, het maakt niet uit. Maar ons hart wendde zich tot Christus en tot Christus alleen. En u heeft door het verzoenende bloed van Jezus Christus en zijn offer aan het Golgotha's kruis ons het Halleluja, de levensadem, teruggegeven. Wat een bewogenheid, wat een liefde, wat een goedheid heeft u aan ons betoond. Heer, we willen u danken voor deze samenkomst, waar we eerst vanmorgen een moment stil mochten staan bij. Heer, hoor ik dan bij die laatste grondsoort? O Heer, wat een genade. Heer, vernietig alles andere wat er nog is uit mijn leven, opdat u verheerlijkt wordt in een halleluja, looft de Heer. Heer, aan het einde van deze dienst willen we bidden voor de wereld, voor hen die buiten staan. Heer, het raakt mijn hart als ik lees dat u in bepaalde tijden en jaren zoveel gebracht hebt tot het kruis van Golgotha. Mogen we u bidden, Heer, werk in de harten, dat ze toe zullen stromen tot u, om weer te ontvangen de levensadem van God. Fluistering der hoop, o hoe min ik uw stem. Zacht als de stem van een engel klinkt het woord van God voor degenen die u kennen. Fluistering der hoop, wij prijzen uw grote naam. Amen.